Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Zoals u kunt zien is dit het thema van vandaag, gelukkig zijn. En toen ik daar zo over nadacht, moest ik gelijk aan de Teletubbies denken. Want ja, als er iets voor mij symbool staat voor gelukkig zijn, dan zijn het de Teletubbies. Je zou maar zo'n pluizig wezentje zijn die samen met je vriendjes in het groene land mag rondhuppelen, waar ook schattige konijntjes zijn en waar de zon het gezicht van een baby heeft en je genoeg hebt aan tubby toast en tubby drank. En het eindigt ook altijd gelukkig, tenminste dat herinner ik me nog. Ik heb er niet onlangs gekeken, alhoewel misschien is het wel een guilty pleasure van mij, hè, dat ik dat stiekem doe. Maar het eindigt ook altijd gelukkig. En ik denk dat we allemaal gelukkig willen zijn. Tenminste, ooit zag ik eens een interview op straat van, ja, wat wil je voor je leven? Ja, gelukkig zijn. En ik denk dat er ook helemaal niks verkeerds aan is, maar dat mensen dat willen. In het leven gelukkig zijn. Het liefst een lang en gelukkig leven hebben. Dat is de mens, het wens die de meeste mensen hebben. En ik denk dat wij ons geluk dan niet zozeer in die tubby toast vinden, of in een tubby drank, of rondhuppelen in groene weiden en konijntjes, alhoewel, konijntjes kun je wel blij worden. Maar dat we daar vaak wel wat meer andere dingen voor hebben. En nou ja, goed, in mijn voorbereidingen denk ik van ja, waar worden we nou als mens in zekere zin gelukkig van? Hoe definiëren we dat in algemene menselijke zin? Nou, dan is dat gezondheid, wat je het eerste bij mensen opkomt, een lang leven, een goede opleiding, is fijn als je dat kan doen, want dat geeft je dan ook wel weer kans op een uitdagende baan. En vervolgens een ruim salaris, zodat je lekker kan leven en de dingen die je kan doen die je wil doen. Namelijk leuke dingen doen, dat willen we ook, leuke dingen doen. Dat geeft het leven kleur. Een relatie hebben vinden we ook heel belangrijk. Het begint al in Genesis, opdat een mens niet alleen is. Ja, dat is zo. Het is gewoon het gezelligste als je samen bent. Kinderen krijgen hoort er dan ook bij. Dat is ook een wens die mensen hebben. Fijne familie hebben. En ook veel vrienden hebben. Nou, als het dan nog even lukt in alle tijd die je nog over hebt, dan wat mooie sportprestaties leveren. Is ook belangrijk. Gisteren was ik helemaal blij. Ik had 41 kudos op Strava. Nou, mijn ego steeg weer tot ongekende hoogte. Daar gaat het om in het leven. Reizen vinden mensen ook belangrijk. We hebben een hele lijst van welke landen en welke steden ze hebben gehad. Fantastisch. Nieuwe ervaringen opdoen en weet ik voor wat meer. Nou, groot huis is natuurlijk ook altijd heel erg prettig. Is het niet om ruim in te wonen, is het wel pronken ten opzichte van anderen. En uiteraard die dure auto voor de deur, dat is toch ook heel erg fijn. En weet je, op zich is het allemaal best wel legitiem. Mag je deze dingen best wel wensen? Ik denk ook dat wij als mensen er van nature voor gemaakt zijn om gelukkig te zijn. En dan denk ik even niet aan Teletubbieland, maar dan denk ik aan die tuin waar de mens eerst geplaatst was, die Hof van Eden. Daar was die mens ook gelukkig. En daar leefde die in een goede relatie met God. En hij had ook een heel lang leven, een eeuwig leven zelfs. En ja, goed, daar had je niet al deze dingen, goede opleiding, groot huis, leuke dingen misschien doen misschien wel. Maar daar had de mens genoeg aan de bomen die daar stonden om daar van te eten. Die mens was gelukkig. En de mens is er ook voor geschapen om uiteindelijk gelukkig te zijn. Alleen we hebben ten aanzien van dit gelukkig zijn wel een probleem. Sterker nog, we hebben twee problemen. Allereerst, het leven is kort. Het vliegt om, het is om voordat je het weet. Vraag maar aan de wat oudere mensen onder ons. Ja, en als je pech hebt, word je gewoon niet oud. Kijk naar het programma Over Mijn Lijk. Daar zie je gewoon jonge mensen die vroeg die ziek worden en vroeg ook overlijden. En we hebben ook al, denk ik, voorbeelden in ons leven waar je het meemaakt. Zelfs bij dat babytjes overlijden. Dat het een paar weken oud en het is al overleden. Het leven is kort. Goed, naar de mens gesproken, algemeen gezien, word je een jaar of 80. Maar ja, dan nog, als je al die dingen in die 80 jaar wil doen, de tijd die vliegt om. Het leven is kort, dat is echt een probleem. En dat stopt op een gegeven moment. Dus je moet alles in dat leven gaan proppen. Ja, dan krijg je het best wel druk. Dan kun je stress van krijgen. En dan kan al dat leuke, dat gelukkig zijn, dat kan iets dwangmatigs krijgen, waardoor het een frustratie wordt. Ja, dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is, we hebben het geluk niet in de hand. Al zou je een lang leven hebben, zou je 80, 90 worden, dan heb je het geluk nog niet in de hand. Dan kan je van alles overkomen, ziekte. Maar je kan ook bijvoorbeeld niet zo slim zijn. Ja, dan wordt het best wel heel erg lastig om een goede opleiding te volgen en veel geld te verdienen. Ja, je kan op zoek zijn naar een relatie, maar als je de juiste niet vindt, ja, of als je niemand vindt, heb je al een probleem. Maar als je met de juiste het huwelijksbootje instapt, dan heb je ook een probleem. Word je ook ongelukkig van. Dus dat is best wel lastig. Het leven is kort en we hebben het geluk niet in de hand. Ja, hoe tackelen we dat? Hoe gaan we daarmee om? Hoe tackelen wij onze problemen? Hoe tackelen wij deze problemen? Laten we eens met het eerste probleem beginnen. Het leven is kort. En dan wil ik even een andere invalshoek gebruiken. Dan wil ik eerst eens gaan kijken van, ja, hoe moet je nou eigenlijk naar geluk kijken? Hoort geluk eigenlijk wel een doel in ons leven te zijn, bijbels gezien dan? Want dat is natuurlijk ons uitgangspunt vanochtend. Nou, laten we eens naar Matteüs 5, vers 1 tot 12 gaan. Dat vond ik zelf al een eye-opener. Matteüs 5, vers 1 tot 12. En daar gaan we zien dat geluk een gevolg is en geen doel op zich. Matteüs 5, vers 1 tot 12. Geluk is een gevolg en geen doel. En daar staat dan, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. In het algemeen kun je zeggen, als de Heer Jezus op een berg gaat zitten, dan gaat hij belangrijke dingen vertellen. Dan gaat hij dingen vertellen over het koninkrijk van zijn vader. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest. En voor zalig mag je ook gelukkig lezen. Dat is even wat moderne woord, mag je gewoon daarvoor zetten. Gelukkig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk de hemelen. Gelukkig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Gelukkig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Gelukkig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk de hemelen. Gelukkig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Nou, allereerst zie je hier dus dat gelukkig zijn, dat dat uiteindelijk een gevolg is van een bepaalde levenshouding. Van op een bepaalde manier in het leven staan. En dan zegt de Heere Jezus ook hier bijvoorbeeld in vers 6, van het meest duidelijke voorbeeld, dat je gelukkig bent als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Je kunt ook zeggen, als je ernaar streeft om een eerlijk leven erop na te houden en recht te doen aan anderen en recht te doen aan God. Ja, dan heb je het natuurlijk niet altijd makkelijk. Want het is natuurlijk het makkelijkst om aan jezelf te denken en aan je eigen geluk te denken en daar nu en dan je ellebogen voor te gebruiken. Ik denk ook even aan een voorbeeld. Onlangs ook voor een bijbelstudie gebruikt, maar ik heb een boekje ook gelezen over Corrie ten Boom, hoe zij in de Tweede Wereldoorlog, nadat ze opgepakt is wegens het verbergen van onderduikers, in gevangenschap terechtkomt en ook in het concentratiekamp terechtkomt. En uit dat hele verhaal spreekt, ondanks momenten van verdriet en ondanks momenten ook van tegenslag, hè, van enorme moeilijke zaken, dat ze toch gelukkig is. En dat ze zelfs in dat concentratiekamp probeert, ja, rechtvaardig te zijn. Zij gaf bijbelstudies in het concentratiekamp. Hè? Hoe bizar. Je zou eerder denken van, ja, je laat God in de steek. Maar zij gaf bijbelstudies in het concentratiekamp. En in de moeilijkste omstandigheden van de gevangenis, dan zocht ze haar troost bij God en bij Jezus Christus. En zelfs als ze dan hoort dat haar vader overleden is, dan zegt ze, ja, hij heeft de bevrijding al meegemaakt. Dus is een andere manier van kijken. Geluk is geen doel, maar een uiteindelijk gevolg van goed handelen. En als je dan wat verder in dit gedeelte kijkt, dan ziet dat vooral op het feit dat het leven van de gelovigen niet stopt met de dood, Maar dat er leven na de dood is. Dat ons leven na de dood doorgaat. Kijk maar mee wat in vers 12 staat. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ons ware geluk ligt in de hemel. En dat is in ieder geval iets wat we mogen weten. Dus als we hier bij wijze van spreken ongelukkig zijn, mag je weten dat als je gelooft, je uiteindelijk het volkomen geluk zal gaan ontvangen in de hemel. Echt geluk vinden we pas in het leven na dit leven. Wat wel bij mij opkwam op dat moment is, toen ik deze woorden zo las, zo van ja, hoe zit het er dan mee? Als je daar dan, ja, dan niet altijd 100% die dingen als gerechtigheid nastreeft, niet 100% zachtmoedig bent, en niet 100% treurt om alle ellende die in deze wereld is, niet altijd een vredestichter bent, ook niet altijd rein van hart bent, omdat je soms gewoonweg slechte gedachten hebt. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Als je het dan niet perfect doet. Nou, daarvoor wil ik wel even nog naar een ander gedeelte. Ik vond het wel belangrijk om dat te benoemen, omdat dat de basis weergeeft, de voorwaarden weergeeft op grond waarvan wij het geluk ontvangen. We gaan even naar Romeinen 4, vers 5 tot 8. Romeinen 4, vers 5 tot 8. Romeinen 4, vers 5 tot 8. Wallen midden in een gedeelte. Het gaat even om de boodschap gewoon die hier in deze verse staat. En die ons toch laat zien van dat we uiteindelijk die hemel en dat geaccepteerd worden door God niet ontvangen op basis van onze eigen inspanningen. Maar dat is gebeurd door Jezus Christus. Wat staat er dan in Romeinen 4, vers 5 tot 8? Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, in Jezus Christus, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. En ook hier kun je voor welzalig weer gelukkig lezen. Gelukkig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn. En gelukkig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. We maken soms fouten. We zijn nooit perfect. We doen de dingen nooit perfect in het leven. En in dat opzicht zou je dan ook kunnen zeggen van ja, als het op grond is van ons eigen kunnen, van hoe wij zijn, dan zou God ons nooit kunnen accepteren. Zie het maar even als volgt. Stel, je bent nu een zwerver, je leeft op straat, je leeft daadwerkelijk onder de brug, je stinkt enorm, je hebt smerige kleren aan, alles aan jou is vies en je wordt uitgenodigd om bij de koning op bezoek te gaan. Ja, dan zie je er natuurlijk niet acceptabel uit. En dat is in wezen ook hoe wij tegenover God staan. God is zo enorm groot, is zo enorm almachtig, de schepper van hemel en aarde, die het allemaal gemaakt heeft, het hele heelal gemaakt heeft. Wij kunnen van onszelf uit niet zo voor God verschijnen. Dan zijn we als die zwerver die op straat leeft, die niet zomaar bij de koning kan komen. Mooi is dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen. En eigenlijk Jezus Christus is God. God is zelf naar deze aarde gekomen. En hij heeft uiteindelijk een weg gelopen die wij als mensheid ook hebben gelopen. Alleen hij heeft dat volmaakt gedaan. En zodoende kan hij nu voor ons, omdat hij is gestorven zonder dat hij zonde had, kan hij tot God komen. En kan hij ons als het ware die kleding geven die we nodig hebben en ons schoonmaken voor God. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen dat de basis van onze acceptatie door God, die ligt in wat Jezus Christus heeft gedaan. En niet in ons uiterlijk, niet in ons zijn en ook niet in alle werken en alle dingen die wij doen. En als God ons beoordeelt, dan ziet hij niet zozeer wat wij hebben gedaan, maar dan ziet hij wat Christus heeft gedaan. En dan kun je ook zeggen, wat hier dan staat in vers 7 en 8, dat we gelukkig mogen zijn omdat God onze fouten niet toerekent. Nou, dat is kort gezegd de uitleg van Romeinen 4, vers 4 tot 8. En dan hebben we eigenlijk al wel het antwoord gevonden op ons eerste probleem. Ons eerste probleem is, het leven is kort. En het antwoord op probleem 1 is echt geluk ja, vinden wij door Christus in de hemel. Daar ligt het ware geluk. Je zou ook kunnen zeggen, als je hier soms wel gelukkig voelt, dan is dat eigenlijk al een beetje een schaduw van de heerlijkheid die ons straks staat te wachten. En het deed me ook zo denken aan van, ja, weet je, ik kijk soms wel van die reisprogramma's, ik vind het altijd wel leuk om al die delen van de wereld te zien, en dan denk je, oh, ik zou daar wel naartoe willen gaan. En dan denk je, ja, ik ga niet alles in de wereld kunnen zien. En als je ergens geweest bent, dan wil je weer terugkomen. Ik weet niet of je dat gevoel ook kent, je denkt, oh, ik ben daar geweest, ik zou daar wel weer naar terug willen gaan. Ja, en dat je denkt van, ja, tjol, dat mist iets, omdat je dat niet altijd kan doen. En dan realiseer ik me dat wat we nu hier op aarde zien, dat we dat in duizendvoudig aan schoonheid terug gaan zien in de hemel. Dus ja, wat ik hier dan misschien aan mooie bestemmingen zou bij wijze van spreken mis, dat ga je in duizendvoud of misschien nog wel groter gecompenseerd krijgen wanneer je na dit leven in de hemel aankomt. We zijn op weg naar een heerlijk vaderland. Echt geluk vinden wij door Christus in de hemel. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is, wij hebben geluk niet in de hand. En we zagen net al van, ja, echt geluk vinden wij pas in het eeuwige leven. Hier kun je al iets proeven van dat geluk, maar de daadwerkelijke voldoening, daadwerkelijk 100% zonder zorgen, zonder pijn, zonder moeite zijn, dat gaan we pas boven bij God ervaren. Maar ja, dan is de vraag van, hoe gaan we dan met onze pechmomenten en tekortkomingen om? Hoe gaan we dan om als ons ergens iets van ongeluk treft? En daarvoor wil ik jullie meenemen naar 2 Korinthe 4, vers 7 tot 9. Waarin we zien dat de apostel Paulus, ja, datgene wat hij meemaakt, in een wat ander perspectief weet te plaatsen. 2 Korinthe 4, vers 7 tot 9. En daar staat dan, maar wij hebben deze schat in aardevaat, de aardekruiken. De aardekruiken, daar wordt het lichaam mee bedoeld. En dan zegt de apostel hier in feite van, ja, we hebben in dat lichaam hebben we toch iets van een schat. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. We leven dus uit de kracht van God. En ja, wat is dan die schat? Nou, dat vind je dan terug in vers 6 waar dan staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duister zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Eigenlijk staat hier zoveel van, ja, we mogen God kennen door Jezus Christus, door wat hij heeft gedaan, maar ook door zijn, door hoe hij hier op aarde kwam. Toen is God bij de mensheid komen wonen en ja, zodoende kunnen we God nu kennen. Nou, en dat is een schat die we in ons meedragen. Daarvoor geeft God ook ons zijn kracht en zijn Heilige Geest. Dus als we dan in vers 7 lezen, maar we hebben deze schat in aarde kruiken, dan wordt ermee bedoeld, we leven uit de kracht van God, ook al hebben we een lichaam dat uiteindelijk sterft, dat doodgaat, dat zijn beperkingen kent en dat te maken heeft met tegenslag. Maar we hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nee, je kunt uit jezelf misschien wel veel bepaalde sportprestaties leveren of een carrière hebben, een huis bij elkaar verdienen, voor andere mensen zorgen. Maar de kracht die wij hebben, ja, die eindigt uiteindelijk wel bij de dood. En als je leeft uit de kracht van God, ja, dan is dat een kracht die eeuwig doorgaat, waardoor je dus dat hemelse geluk, daar mag je zeker van zijn. Nou, en dan gaat Paulus uitleggen van hoe dat uitwerkt op het moment dat je met tegenslag te maken krijgt. Want wat zegt hij dan in vers 8 en 9? Wij worden in alles verdrukt. Nou, daar had hij als apostel wel mee te maken. Hij had het zwaar. Hij had aan de ene kant van de Joden had hij het zwaar. Die hadden zoiets van, ja, weet je, je leert de Messias, maar dat is de Messias niet. En de Romeinen zeiden van, ja, je verkondigt oproer tegen de keizer. Maar dan zegt hij, maar ik ben niet in het nauw gebracht. Ook al zit hij in de gevangenis. En dan denk ik aan dat moment dat Paulus in Filippi in de gevangenis zit. En dan is zijn rug kapot geslagen met stokken. En dan zit hij daar samen met Silas. En wat ze dan doen s'nachts is, ze gaan liederen zingen. Ze gaan geestelijke liederen zingen. Ja, eigenlijk zegt Paulus van, ja, weet je, ik ben gebonden, maar het evangelie is vrij. Dat is niet gebonden aan, aan boeien. En eigenlijk ook wel wat Corrie ten Boom in haar boek liet zien, is dat ze in de gevangenis zat, maar dat juist haar nog meer vrijheid gaf om in te gaan staan in die vrijheid van Christus. Heel bijzonder. En dan denk je, tjol, dat zou ik nooit kunnen. Nee, er staat hier ook, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Dat is wat er staat. He? En dat is zo, ja, weet je, het is een oud gezegde, maar God geeft kracht naar kruis. Zo is het nou eenmaal. Goed, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel. Ja, zo van, waar sta ik nu in deze wereld? Doe ik overal wel goed aan? Maar niet vertwijfeld, nee, omdat ik om één ding altijd blijf vaststaan als gelovige, namelijk op het geloof van Jezus Christus. Namelijk op die hemelse erfenis die wacht. Namelijk ook vanwege het feit dat we mogen weten als gelovigen dat God en Christus altijd bij ons zijn. En dat wat er ook met ons gebeurt, hè, ook al takelen we geestelijk af, dat onze identiteit in Christus geborgen is. Dat onze harten en gedachten in Christus Jezus verborgen zijn. En dan vers 9 nog, wij worden vervolgd. Hè? Nou, daar hebben we eigenlijk net ook al wat over gezegd, over die verdrukking. Maar niet verlaten, nee, want God is altijd bij hem, bij Paulus en bij de andere apostelen. Neergeworpen, maar niet ten gronde gericht, omdat onze identiteit in Christus is. Ja, dus hier zie je, hè, dat aan de ene kant die tegenslag is, en dan komt er een maar. Nou, het feit is natuurlijk wel, als er een maar is, hè, een maar in menselijke zin, dat is eigenlijk altijd een negatieve maar. Hè. Je hebt dit wel voor mij gedaan, maar dat heb je niet goed gedaan. Ik hou wel van je, maar die en die eigenschappen spreken me niet aan. Een Bijbels maar is eigenlijk altijd positief. Wij worden in alles verdrukt, we hebben het zwaar, maar niet in het nauw gebracht. We staan toch in de vrijheid. Ja, hier zie je dus dat Paulus op grond van de ontvangen genade in Jezus Christus, op grond van de ontvangen kracht in Jezus Christus, de zaak in een ander perspectief kan plaatsen. De vraag is nu, hoe doen wij dit in de praktijk? Het is daar nu weer heel makkelijk om te zeggen, ja, wij moeten dat ook zo doen. Ik wil je daar toch iets in meegeven. En toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dat doen? Nou, dus mijn principe altijd, goede voorbeelden geef je altijd over een ander en slechte voorbeelden geef je over jezelf. Dat je niet helemaal arrogant wordt, zeker niet als je op deze plek staat. Dus ik heb een aantal dingen uit mijn leven genomen en waarvan ik denk van ja, dat is waar ik als mens in zekere zin in meerdere en in mindere mate tegenaan loop. Het zijn zowel problemen waarvan je denkt van ja, weet je, dat is echt wel een ding. En er zitten ook dingen bij van, dat is eigenlijk wel een beetje, als je er goed over nadenkt, flauwekul. Maar ik denk wel dat dat herkenbaar is, want we kunnen ons allemaal wel eens druk maken over flauwekul. Nou, daar wil ik met u nu naartoe gaan. En dat is ook zo'n beetje aan het einde ook van mijn verhaal. Dus hoe kunnen we dit nou meegenemen? Hè? Wij hebben geluk niet in de hand, maar we kunnen het wel op een andere manier naar gaan kijken door de kracht van God die we krijgen. En dan heb ik twee categorieën. We hebben de categorie misgelopen geluk. En hoe je dat uiteindelijk als een hemelse meevaller kunt bekijken. Ja, dat zorgt soms wel wat voor wat denkwerk. En soms is dat ook wel weer confronterend. Het eerste, nou dat weet u ondertussen wel, ik heb gebroken met mijn ouders. En dat is niet altijd fijn. En daar brengt ook nog allerlei andere zaken met zich mee, die ik in het vervolg van dit rijtje ook nog wel terug te vinden is. En ik heb dan eigenlijk twee meevallers. De eerste is hoe die hemelse meevaller op aarde uitwerkt, in dit bestaan uitwerkt. En de tweede is hoe je dat op lange termijn kan bekijken als je over dit leven heen kijkt naar de eeuwigheid. Ik merk dat ik, doordat ik met mijn ouders gebroken heb, dat ik in de hulpverlening jeugd, ouders ook, wel beter kan begrijpen. Het heeft mij een betere hulpverlener gemaakt. Het heeft mij beter in staat gesteld om met een ander mee te leven, om met een ander mee te leiden. Dus dat is de meevaller die ik daarin heb meegenomen. En ik herken ook heel vrij scherp als er in een gezin sprake is van geestelijke mishandeling van kinderen, van verwaarlozing van kinderen en wat voor effect dat op hen heeft. Dus wat dat betreft, ja, denk ik wel dat ik op de goede plek zit in de hulpverlening. Als je het in hemels perspectief bekijkt, ja, dan kan je wel zeggen van, er is een leven na dit leven. Ik weet dat mijn ouders geloven. En ik geloof ook absoluut dat wanneer we straks in de hemel komen, dat er een herstel van relatie plaats zal vinden. En daardoor heb ik ook zoiets van, ja, weet je wat nu gebeurt, is jammer, maar de dood is uiteindelijk niet het einde. Er is een leven na dit leven en straks in de hemel. En ik mag je misschien zelf ook wel meenemen als je iemand hebt moeten begraven, waarvan je denkt, ja, tjol, dat afscheid was niet echt denderend. Je mag weten dat er uiteindelijk herstel van relaties plaats mag vinden. Ook al kun je daar misschien nu moeilijk iets bij voorstellen. Ja, van nature kamp ik met wat neerslachtigheid. Ik heb ook wel verteld dat ik vorig jaar, eind 2018, te maken heb gehad met een depressieve episode. Is niet fijn. Heb je liever niet? Zeker op het moment dat je erin ziet, denk je van, weet je, liever niet dan wel. Het heeft mij wel geleerd, en daar kijk ik dan wel echt ook op die depressieve episode eind 2018 in terug, dat ik veel meer blijdschap in het geloof weet te vinden. Dat ik er eigenlijk iedere keer bij bepaald word, ja, maar echte blijdschap, dat vind ik pas in het geloof. Echte blijdschap vind ik pas in de relatie met God en met Jezus Christus. Daar vind ik voldoening in en daar vind ik ook de zin van mijn bestaan in. En ook de zin in die ik aan andermans bestaan mag geven vanuit de hulpverlening en ja, vanuit het feit dat ik op zondag wel eens wat voor in een gemeente wat mag zeggen. Blijdschap in het geloof vinden. En tegelijkertijd mag ik ook uitzien naar de hemelse blijdschap. Ik heb ooit wel eens iemand die schreef van ja, mensen die depressief zijn, die hebben misschien wel een reëel beeld van hoe het in de wereld eraan toe gaat. Ja, en als ik hier aan denk, als ik denk aan een geestelijk moeilijke periode, misschien kun je ook wel zeggen een periode van geestelijke donkerheid, dan denk ik toch ook aan die tekst die in Romeinen staat, waar dan staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons als gelovigen geopenbaard zal worden in de hemel. Hoe zwaarder hier het lijden, hoe meer dat zegt, iets zegt over de enorme grootte van Gods heerlijkheid die ons staat te wachten. Ja, ik mag uitzien naar de hemelse blijdschap. De enige periode is dat ik wel 100% blij mag zijn. Dat wij wel 100% blij mogen zijn. Een ander punt, en dat komt een beetje voor uit dat breken met ouders, is een gebrek aan erkenning. Iedereen die in een situatie, of eigenlijk iedereen die in een situatie heeft gezeten, waarin die geen fijne band met zijn ouders heeft gehad, die kent vaak wel het gevoel dat hij gebrek aan erkenning heeft. En andere mensen kennen dat denk ik ook. Ik denk dat heel veel mensen zoeken naar erkenning bij de ander. En dat is een lastig ding waarmee je moet triggeren. Ik heb daar wel een weg in gevonden. En dat is uiteindelijk dat ik me steeds meer bepaald ben gaan worden bij mijn identiteit in Christus. Wie ik ben en wie ik mag zijn, dat ben ik in Christus. En dat is niet afhankelijk van mijn prestaties. Dat is niet afhankelijk van mijn inspanningen. Dat is ook niet afhankelijk van hoe mensen tegen mij aankijken. Ik ben in Christus door God geaccepteerd. En dat is wel een heerlijk ding om te weten. En juist als je dan even zoiets hebt van, hey, ik voel me niet erkend, ik voel me niet gezien. Dan denk je, ja, maar ik moet niet in de erkenning van anderen gaan staan. Wat niet overigens wil zeggen dat je niet open moet staan voor terechte kritiek van anderen. Maar ik moet gaan staan in die erkenning die ik in Christus heb. En dan het volgende punt. Hè, ja, als je te maken hebt met wonden, met trauma's, innerlijke trauma's, dan mag je weten dat er innerlijke genezing in de hemel is. Denk wat in de Openbaring staat, dat God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Innerlijke genezing is in de hemel te vinden. Die is hier niet altijd te vinden. We hebben hier op aarde altijd te maken met littekens, zelfs met complete amputaties. Nou, dan eentje die wat minder serieus is. Op mijn werk werk ik momenteel, en dat zegt mijn collega zelf ook, ik werk harder dan mijn collega's, maar ik krijg minder salaris. Ja, dan denk je, ik ga weg. Maar ook dat is wel weer een les geweest, moet ik zeggen. Het snijdt eerst wel een beetje zout in open wonden. Hè? Je denkt, ik werk harder en krijg minder geld. Ja, ik lever wel meer waar voor mijn geld. Dat is natuurlijk wel zo. Dus wat ik kost, daar lever ik meer voor dan dat mijn collega's doen. Je kunt natuurlijk dat soort dingen ook van de andere kant kijken. Die denken van ja, weet je, het is hetzelfde. Hè? Moet je maar eens voorstellen dat je ergens een aanbieding vindt. Je bent eigenlijk altijd wel blij met een aanbieding, hè, van iets, van een product, wat dan ook nog heel goed blijkt te werken. Dan denk je, tjoh, voor zo weinig geld, zo'n goed product. Nou ja, dat heb je met mij als hulpverlener ook. Voor weinig geld, veel hulpverlening. Ja, hè? Dus zo kun je er ook een beetje tegenaan kijken. Hè? We denken altijd maar in geld, maar je kunt het ook met de onrechtvaardige mammon rekenen. Nou, en uiteindelijk het echte loon is in de hemel. Ik vind dat soms wel jammer dat je daar nu nog niet zoveel aan hebt. Hè? Dat blijkt nog allemaal een beetje ver weg, maar dat is natuurlijk toch ook wel van, Ja, ik kan hier mijn zakken vullen met goud en met geld en met goed. Goud niet zo zeer meer. Maar ja, weet je, een doodshemd heeft geen zakken. En ik kan beter investeren in het leven na dit leven en daar in dit leven al mee bezig zijn. Dan ja, hier mijn zakken vol stoppen. Ja, weet je, en dan ben je rijk, dan word je ziek, dan ga je dood. Ja, wat heb je dan aan al dat geld? Harder werken dus voor minder salaris. Een ander ding is, en dat is iets van, nou ja, goed, daar hebben we de laatste tijd naar gekeken. Zullen we eens gaan verhuizen? Want we wonen in een oud gehoorig huis met een klussende buurman. Ik word gek van de buurman soms. Ja, de buurman heeft 8 jaar erover gedaan om zijn hal te verbouwen. Nou, zo ging dat door. Daar word je niet blij van. Oud gehoorig huis. En toen hadden we zoiets van, ja, weet je, we wilden wel gaan verhuizen. Maar toen hebben we daar ook een beetje met de kinderen over gehad. En ik mag de kinderen nooit noemen, maar het kwam in ieder geval wel naar voren. Zo van, ja, dit huis heeft fijne herinneringen. Want daar wonen we al 16 jaar, daar hebben we al van alles meegemaakt. En ja, dat is eigenlijk ook belangrijk. Daar hebben we lief en leed gedeeld. Daar zijn de kinderen opgegroeid. Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel weer zijn waarde. En ja, dan woon ik in een oud gehoorig huis en kijk ik tegen een bejaardenflat aan waar ze nu en dan de ambulance en vooral ook de apotheken voor komt rijden. Gelukkig nog wel in die volgorde. Hè. Meer apotheken dan ambulance. Is nog hoop. Is nu en dan zelfs ook een lijkenwagen. Ja. Ja, ik heb uiteindelijk wel een prachtig hemelsvaderhuis. Hè. En dat is ook uiteindelijk waar je naartoe gaat. Zo van, ja, dat relativeert ook wel weer het feit van, ja, je kunt hier een heel mooi huis hebben. Maar uiteindelijk zijn we op weg naar een veel mooier huis. Een huis dat door Jezus Christus, de hemelse timmerman, nu als het ware in elkaar geknutseld wordt. Nou, nog laatste, dat gaat wel echt helemaal nergens over. Maar ik denk, ja, laat ik hem toch maar toch een soort eerlijk zijn. Hè. Ik heb niet echt enorm fietstalent. Ik fiets wel heel veel, daardoor kan ik nog een gemiddeld redelijk niveau halen. Maar ik ben natuurlijk veel te lang. En daardoor, ja, het gewicht begint ook al wat langzamerhand wat toe te nemen hier en daar. En dan kom je zo'n berg niet echt op. En dat is natuurlijk toch soms wel een beetje frustrerend. Ik had altijd zoiets van, nou, het lijkt me toch zo mooi om binnen het uur Alpe d'Huez op te kunnen rijden. Ik heb het een jaar of wat geleden, bij een 8, 9 jaar, in een uur en een kwartier gedaan. Ja, dat kwartier ga ik er dus nooit meer afkrijgen, want ik was toen een veel betere doen dan nu. Ja, dan moet je zo hard gaan trainen. Ik denk, dat is niet haalbaar. En wat leert het mij nou? Het relativeert voor mij de sport. Ik schat in dat als ik een echt zo'n topconditie had gehad, had ik er echt verslaafd aan kunnen raken. Sport, sommigen zullen het wel weten, sport is gewoon verslavend. Ik maak behoorlijk goed endorfine aan. Als ik een goed keer goed train, dan is het net alsof ik een soort drugstrip heb gehad. Dan ben ik echt helemaal gelukkig. Ja, dat leert je wel de sport relativeren. Zo van, ja, lekker belangrijk allemaal. Er is uiteindelijk toch altijd nog wel weer iemand die sneller is dan dat ik ben. En dat geeft mij in ieder geval zorg dat ervoor dat ik niet mijn gezin heel erg verwaarloos. En ja, dat je ook nog wel eens tijd houdt om een verhaal voor te bereiden, om dat hier zondagochtends te vertellen. Ja, en bovendien, ja, je denkt van, ja, uiteindelijk krijg ik hier een boven in de hemel een mooi, goed lichaam. Wat misschien wat meer in proportie is. En ja, waarmee je geen berg meer op hoeft te fietsen, maar waarbij je de berg opvliegt. Dat is wat je mag weten. Ja, en dit is eigenlijk een beetje van, ik denk van, ik geef mezelf maar als voorbeeld, want dat is misschien wel het meest handig. Het is heel makkelijk om voor een ander te spreken. Maar dit soort dingen kan ons wel helpen om anders tegen de zaken aan te kijken. En ik hoop, nou, dat u er in ieder geval iets van heeft. Feit is in ieder geval wel dat als je gelooft in Jezus Christus, als je gelooft voor wat Hij voor ons heeft gedaan en dat Hij ons weer tot de hemelse Vader heeft gebracht en dat we door Hem ja, niet alleen de hemelse toekomst hebben, maar dat we ook Zijn kracht in ons leven mogen ervaren en dat door Hem ons leven zin krijgt, ja, dan kun je de zaken in het leven in ander perspectief gaan bekijken. Dan wordt geluk geen moeten. He, dan is het iets waarvan je denkt van, ja, als het gebeurt, dan ben ik daar dankbaar voor. Is het fijn dat je op vakantie kan, fijn dat je gezond bent. Maar als het dan een keer tegen zit, dan wordt je wel een ander perspectief gegeven. He, en sterker nog, in zekere zin wordt je relatie, naarmate je meer tegenslag in dit leven hebt, mag je relatie met God alleen maar groter worden. Ik sluit af met nog één tekst en dan is het wel weer tijd voor koffie, vind ik. Habakkuk 3, vers 17 tot 19. He. Ja, dat gaat inderdaad van daarover. Als er geen eten meer is, sommige mensen houden heel erg van eten, ik ook. Ja, dat is toch een eerste basisbehoefte. Ondanks dat dat wegvalt, hè, ondanks dat allerlei zekerheden wegvallen, blijft één ding overeind staan. En dat is dat de Heer ons rijkdom geeft in geestelijke zin. En ik heb hem deze vanuit de MBV weergegeven. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok niets voortbrengen, al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zou er geen koren op de akker staan, al zou er geen schaap meer in de kooien staan en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen gaan. God geeft ons in alle omstandigheden kracht. En daar willen we hem voor danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen. Om u de lof te zingen, om in gebed tot u te komen. Maar ook om uw woord te openen. En dat we vanuit uw woord mochten leren dat we geluk in een ander perspectief mogen zien. Als we dat vanuit de Bijbel bekijken. Ja, dank u wel, Heer, dat we niet afhankelijk zijn van menselijk geluk, aards geluk, om ons leven toch succesvol te laten zijn. Maar dat juist geluk gevonden mag worden in het oprecht dienen van u en het leven naar uw wil. En dat dat geluk dan misschien niet altijd is dat het ons naar menselijke zin goed afgaat, maar vooral dat we een relatie met u mogen hebben en dat het ware geluk wacht in de hemel bij u. Heer, en ondanks dat we dat weten, kan het leven soms toch nog best wel lastig en zwaar zijn. En dan denken we, Heer, aan al die mensen die hier vanochtend ook zitten, maar ook andere gelovigen die hier vandaag niet zijn, die op een of andere manier te maken hebben met tegenslag in hun leven, die te maken hebben met ziekte, met geestelijke strijd, met verlies van geliefden, van klein tot groot, die soms verloren zijn, met trauma's uit het verleden, met psychische, psychiatrische problematiek. Heer, u kent hen en u wil hen kracht geven, maar u heeft tegelijkertijd ook een toekomst voor hen. Heer, juist u bent gekomen, uw zoon is gekomen voor de mensen die in aards opzicht mislukt zijn. Voor hen bent u gekomen. Ja, dank u wel, Heer, dat uw zoon zo onze mislukking mocht dragen en dat we door hem een heerlijk volmaakt leven in de toekomst hebben liggen en dat we nu al iets van dat volmaakte leven mogen ervaren door de kracht van Heilige Geest die in ons woont. Zo mogen we dan toch ook weten dat u met ons meegaat, dat voor ons als gelovigen geldt dat de kracht van uw geest in ons woont en dat we iedere dag mogen lezen in uw Bijbel, dat dat voor ons een bron mag zijn om kracht in te vinden, maar ook de dingen in het juiste perspectief te zien en ook te zien dat ons leven, wat er ook gebeurt, zin heeft. Dank u wel zo voor alles, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. Amen. Nou, dus zingen we tot slot nog een lied. En dat is lied 770 van Opwekking. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. En ik wil er nog wel iets van toevoegen, dat lied. Het is een lied wat ik bezoek de laatste tijd iemand die is ernstig ziek. Hij gaat ook overlijden en is nu tot aan hier verlamd, kan niks meer, kan niet meer lopen. En het gaat met toppen, pieken en dalen. En dit is een van de liederen, een van zijn lievelingsliederen. Hij vindt de tekst daarvan heel mooi. Dus dat maakt dat lied ook wel weer speciaal. Als iemand die het zo zwaar heeft en toch vast blijft houden aan het geloof en toch zoiets heeft van oké, aan de ene kant vind ik het heel moeilijk om afscheid te nemen van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, het leven hier los te laten. Maar aan de andere kant, ik verlang zo om naar het Hemels Vaderhuis te gaan. Dan geeft zo'n lied daar weer een extra waarde aan. Hè? Dat dus in de praktijk van de dag. Het is heel makkelijk om zo'n lied te zingen als het goed met je gaat. Maar juist als het slecht met je gaat, is het zo mooi als mensen daar op zo'n manier getuigenis van geven. Nou, dat wilde ik u nog even meegeven. En daarna heb ik genoeg gezegd, dan gaan we koffie drinken.